hoofdstuk 4, pagina 29, het wezen der menselijke gevangenschap. Zoals we zagen, moet de kandidaat voor het nieuwe bevrijdende leven in het proces van heiligmaking dat hij dient te doorleven, allereerst het beeld van de onsterfelijke, hemelse, oorspronkelijke mens formeren. Dat wil zeggen dat hij door fundamentele levensverandering, die mentale conceptie, dat gedachtenbeeld in zijn ademveld moet opbouwen. Het is u wellicht bekend dat alle gedachtenbeelden van de mens in het ademveld worden opgenomen. Gedachten zijn dingen. Het zijn lichtflitsen, lichtstoten van het brein. Deze lichtstralen zijn verbindingen van zeer ijle stof die met heel fijne instrumenten zelfs weegbaar zijn. Aldus wordt het begrijpelijk dat gedachten dingen zijn, inderdaad stoffelijke vormen, toch van zeer veel ijlere aard en bouw dan onze grof materiële lichamen. Deze gedachtenvormen blijven in of nabij het directe actieveld van hun scheppers. Met gedachtenvormen van dezelfde soort sluiten zij zich aan één en worden daardoor steeds machtiger. Wanneer wij deze gedachtenwezens in ons ademveld mentaal niet belevendigen en zij dus in rust zijn, zien ze eruit als wolkachtige formaties die, evenals wolkenvormingen in de lucht, een duidelijke beweging vertonen. Als we een mens observeren, nemen we waar hoe die gedachtenwolken rechts van het lichaam, ter hoogte van het middel, vandaan komen, opstijgen tot boven het hoofd, om dan weer links van het lichaam neer te dalen en te verdwijnen, wederom ter hoogte van het middel. Wanneer wij dus een ander gadeslaan, is deze circulatie te vergelijken met de gang van de wijzers van een klok. Nemen wij dit proces bij onszelf waar, dan is de beweging daaraan tegengesteld. Deze gedachtenwolken moeten worden gevoed omdat ze schepselen zijn, levende wezens zijn. Gedachten, dit dienen wij goed te verstaan, zijn levende entiteiten van een bepaalde orde en klasse. En ze zijn voor hun instandhouding aangewezen op de lichtkracht, de lichtstof van het brein, waardoor ze werden voortgebracht. Daarom zullen deze wezens hun scheppers bidden, ja, zo mogelijk zelfs dwingen, hen met dezelfde gedachtekracht als waaruit ze werden geschapen, te voeden en in stand te houden. De wijze waarop deze dwang door onze gedachtenkinderen wordt uitgeoefend, zullen wij u uitvoerig beschrijven. Wanneer een mens voor deze zeer natuurlijke dwang bezwijkt, en dit doet hij dagelijks en vrijwel ieder uur, dan zien wij hoe uit deze mentale wolken die in het ademveld circuleren, zeer duidelijke vormen oprijzen, waarvan de ogen wellicht de meest sprekende uiterlijke kenmerken zijn. Naarmate de vorm mentaal wordt gevoed, gaat er van de ogen een steeds krachtiger, verlammende, hypnotiserende invloed uit. En door deze hypnose, vanuit ons eigen mentale kroost, wordt de betrokken mens gedreven tot een daad, tot reeksen van daden, en daardoor tot een volkomen slavernij aan deze fantomen. Zo zijn wij allen in de loop der eonen slaaf geworden van onze waan, van onze vooroordelen en ondeugden, die door onze gedachtenwerking gestalte hadden gekregen in ons ademveld, door ons werden onderhouden en gevoed, en ons tenslotte geheel gingen overheersen. De levenshouding die wij veelal betreuren, waartegen wij ons dikwijls volkomen machteloos verzetten, de levenshouding die ons leven vergalt, omdat we een hekel krijgen aan onszelf en alle zelfrespect dreigen te verliezen, is het gevolg van de dwang die uitgaat van deze cirkelgang der denkgewoonten, van onze mentale concepties in het ademveld. De mensheid is zeer ziek, dodelijk ziek. het slachtoffer van haar eigen scheppingsdrift. En er is geen aardse mens waarop dit niet van toepassing is. Het feit dat de dialectische mens het besproken scheppend vermogen van zijn brein van seconde tot seconde op zulke ontzettende, revolutionaire, chaotische wijze misbruikt, met al de fatale gevolgen van dien, heeft de mens verlaagd dikwijls tot beneden het dier. Wanneer de heilige taal fulmineert tegen het misbruik van de heilige scheppingsfunctie, doelt zij op dit verderfelijke gebruik van het mentale vermogen dat aan een schier grenzenloos begeerte leven en zijn gevolgen ondergeschikt is gemaakt. Opgesloten in de cirkelgang der denkgewoonten zijn vele mensen dan ook te zwart en te misdadig om aan te vatten. Wanneer wij de hand in eigen boezem steken en ons eigen leven in het oordelende licht der broederschap plaatsen, zullen wij erkennen dat we, opgesloten in de keten der denkgewoonten, ondervonden hebben hoezeer door ons niet gewenste gedachten toch om onnaspeurlijke redenen naar boven woelen om hun heilloze gang te gaan. Hoeveel malen hebben wij het niet uitgesproken? Wat ik niet wil, dat doe ik. Wat is dan de oorzaak van deze funeste, ongewilde stroom van lager denkleven die in zo ontstellende mate aan onze controle ontsnapt? De oorzaak kan in het algemeen worden aangeduid als het bloed, de begeerte, de vatbaarheid voor heilloos leven zit ons in het bloed. De dialectiek zit fundamenteel in ons bloed verankerd. Trachten wij met onze wilscultuur deze bloeddrift der natuur te beteugelen, dan zullen we misschien in enkele opzichten de stroom van het bloed kunnen kanaliseren. Doch deze zal zich dan in andere opzichten sterker dan ooit doen gelden. Iedere dialectische mens, geen uitgezonderd, is in enig opzicht, zij het soms zeer in het verborgene, gevaarlijker dan een verscheurend dier. De drift van het bloed breekt zich hoe dan ook baan. Dat is een levenskwestie van het mensdier. En nu dienen wij te vragen, hoe komt deze drift, deze oerdrift in het bloed? Als we deze klemmende vraag willen beantwoorden, zullen we zeer breedvoerig moeten zijn. Tot op dit moment heeft de school van het Rozenkruis zich ertoe bepaald daaromtrent slechts filosofische en mystieke verklaringen te geven. Doch nu de tijd daar is, is een meer wetenschappelijke uiteenzetting geboden. Het is u wellicht bekend dat wij in onze wijsbegeerten spreken van een viervoudige persoonlijkheid. En deze viervoudige persoonlijkheid nu willen wij op een geheel andere wijze dan tot dusverre gaan benaderen. Ons stoffelijke lichaam openbaart zich in en door een geconcentreerd etherveld. Voor zover dat etherveld in ons lichaam werkt en optreedt, spreken wij van levenslichaam, omdat wij uit en door de ethers leven. Even buiten het stoflichaam heeft het etherlichaam nog de vorm van het stoflichaam. Doch dan vervloeit deze vorm al spoedig in het dusgenaamde openbarings- of ademveld. Het mentale vermogen in het brein is eveneens een etherverbinding, en wel van zeer ijle samenstelling. Vervolgens is er in het lichaam een bewustzijn. Wij vinden dit bewustzijn in het hersenruggenmergstelsel, de slangenvuurkolom, en wij weten dat dit bewustzijnsvuur zeer nauw verbonden is met het bloed en het zenuwfluïde. Dit bewustzijn nu, tezamen met het bloed en het zenuwfluïde, wordt bestuurd door ons begeertewezen en is daar feitelijk uit te verklaren. Dit begeertewezen is dan ook de innerlijke kern van ons dialectisch stoffelijk bestaan. Het is het ik, het bloeds-ik, de aardse ziel. en het heeft in het lichaam een aanwijsbare woonplaats, het levermiltsysteem. Daarin heeft het niet slechts figuurlijk, doch ook letterlijk woning. De lever, de milt, de nieren en bijnieren, alsmede de plexus solaris, de zonnevlecht, het befaamde bekken-hersencentrum, vormen het domein van het bloeds-ik, van het begeertewezen. De lever is het supreme orgaan waardoor de mensen leven. Als ge op de naam let, weet ge dat de oorspronkelijke naamgevers van sommige volkeren hiervan wisten. In het levermiltsysteem, met de daarbij behorende organen, wordt het bloed, het zenuwfluïde, het slangenvuur en daardoor de gehele mens gecontroleerd en in een bepaalde staat van zijn gehouden. Alle lichtkrachten en hun hormonale werkingen, die niet uit de natuur zelf te verklaren zijn, worden dan ook in dit systeem weer uit het bloed verwijderd. We zeiden dat de kern van het ik-wezen in dit systeem woont. Zij ligt in de milt besloten. Tijdens onze waaktoestand ligt ze als het ware als een spiraal in de milt opgerold. Doch gedurende onze slaaptoestand treedt ze naar buiten. De spiraal ontrolt zich. Een wolkachtig lint komt uit de milt tevoorschijn en we zien hoe in het ademveld deze wolk zich vormt tot een gedaante, namelijk de gedaante van de werkelijke dialectische mens, ons begeertewezen, ons ware bloeds-ik. Dit ik ziet er meestal geheel anders uit dan onze stoffelijke gedaante. Een beschrijving daarvan willen wij echter liever achterwege laten. U zult begrijpen dat dit begeertewezen, wanneer het zich in het openbaringsveld manifesteert, geheel iets anders is dan de denkwezens waarvan wij zo even spraken. Dit, ons ware dialectische ik, kan zich gedurende de slaap vrij ver van het stoflichaam verwijderen, doch lang niet zo ver als het mentale lichaam. Als u nu weet dat al uw nachtelijke ervaringen in dit begeertewezen plaatsvinden en daarin worden opgenomen, en dat dit bloeds-ik volledig van de natuur is, zal het u duidelijk zijn waarom het volstrekt uitgesloten is dat het impressies van bevrijdende aard zou kunnen opdoen. Het natuur-ik kan niet ontvankelijk worden gemaakt voor hoger leven. Dit ik der natuur dient te sterven. Immers, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Ook wanneer wij om de een of andere reden hevig geëmotioneerd zijn, treedt zonder dat wij het weten het ik-wezen uit de milt naar buiten, als gereed om zich op een eventuele aanvaller te storten. Behalve woning van het ik-wezen is de milt de voornaamste toegangspoort van het lichaam voor eterkrachten. Het begeertewezen voedt zich met deze krachten, leeft daardoor en controleert aldus het gehele lichaamssysteem. En tenslotte werken ook de mentale fantomen die wij in hun wording doen en laten hebben beschreven, zeer krachtig in op de milt. Het proces dat hiermee de annex is, kan als volgt worden beschreven. Het begeertewezen jaagt het brein aan tot het gebruik van zijn scheppend vermogen, tot zijn mentale activiteit, in overeenstemming met de aard en behoeften van het bloeds-ik, waardoor het gehele adem- of eterveld van de micros wordt bevolkt met mentale wezens. Ieder van deze gedachtebeelden vormt een brandpunt van eterkrachten die zich in het openbaringsveld ophouden en transmuteert ze overeenkomstig zijn aard. Zo wordt door al deze denkwezens het eterveld dus op een bepaalde wijze bewerkt en het resultaat daarvan wordt door het begeertewezen, het ik, door middel van de milt met wijde teugen opgeslorpt. Al deze krachten circuleren als door een sluis, de milt in, bij de lever naar buiten. Aldus zien wij dat het gehele levensproces dienen moet om het begeerte wezen, het bloedswezen, het ik in ons te voeden. Dit is het sinistere beeld van onze werkelijkheid. Wanneer ge nu dit armzalige en tegelijkertijd vervaarlijke geheel overziet en ge aldus uw gevangenschap tot in iedere vezel van uw wezen ondergaat en dan straks in ons conferentieoord te Lage Vuurse al deze en dergelijke dingen haarfijn worden bestudeerd, besproken en tot in iedere nuance bewezen, zodat zelfs een kind het kan verstaan, dan kan er een neiging in u opdoemen al deze besprekingen te gaan zien als wreedaardige teisteringen. Zoals eertijds wanneer Edgar Allan Poe minutieus en adembenemend lugubere situaties, gevangenissen en martelingen schilderde, zo zou u het ook nu kunnen uitschreeuwen: man, houd op, dat ik in een gevangenis woon, weet ik. Doch waarom moeten de muren van deze gevangenis en de aard deze begrenzingen zo tot in bijzonderheden gemeten en bepaald worden? Doch niemand kan uit het graf der natuur opstaan die niet tot op zijn gebeente de kilte van het knekelhuis waarin hij leeft, heeft ervaren. Niemand kan het pad van verlossing gaan die hier niet alom de adem des doods heeft onderkend. En niemand zal het morgenland der eeuwige vrijheid aanschouwen die niet bereid is het kruis der waarheid te dragen tot aan en door de middernachtelijke stonden. Wie niet sterk genoeg is om dit te verdragen, blijven verre van ons werk. Het evangelie van Jezus Christus is alleen voor de sterken, zegt Paulus terecht. En dit evangelie begint met ontmaskering. Als ge echter met ons waarlijk de bittere alsem van de gevangenis proeft, als ge bereid zijt de zure edict tot u te nemen, dan voeren wij u nu tot het heilsgeheim van Paulus, tot de receptuur der genezing. Zie, ik leer u een heilsgeheim, een genezingsgeheim. Wij zullen veranderd worden. Het vergankelijke moet zich met de onvergankelijkheid bekleden, het sterfelijke met de onsterfelijkheid. Dan zal in vervulling gaan het woord dat geschreven staat: de dood is verzwolgen in de overwinning. Ontleden wij nu dit geheim. De ware leerling is in staat om, te midden van deze vergankelijke wereld, in zijn gebroken en sterfelijke mikros iets onvergankelijks en onsterfelijks te maken, namelijk de mentale conceptie van de onsterfelijke mens, het mentale beeld van het onsterfelijke hemelse wezen. Deze conceptie moet op een geheel andere wijze tot stand komen dan waarop de gewone, straks besproken gedachtenspinsels ontstaan. Alleen die mens kan tot zulke mentale conceptie komen die nog het geestvonkatoom in de rechterhartkamer bezit. Wanneer dit geestvonkatoom getroffen kan worden door het infrarode licht van de gnosis, ontstaat in de thymus een orgaan met interne secretie dat onder het borstbeen gelegen is, een zeer bijzondere werking. Het geestvonkatoom begint in die toestand namelijk krachtig te vibreren en beroert met zijn lichtstoten de thymus, die daarop een hormoon begint af te scheiden in de bloedsbaan van de kleine bloedsomloop. De thymus is in onze kinderjaren werkzaam, doch schrompelt dan ineen en wordt latent. Door de vibratie van het door het gnostieke licht aangeraakte geestvonkatoom wordt ze evenwel opnieuw belevendigd. Zodra nu het met dit bijzondere hormoon geladen bloed in het hoofd aankomt en dus het brein beroert, ontstaan door de werking van het bloed in de hersencentra de meest wonderlijke gedachten, namelijk de gedachten die de echte zoeker kenmerken. Men kan zeggen dat nu, buiten het begeertewezen, buiten het bloeds-ik om, door deze wondere werking reeds in eerste instantie embryonaal het beeld van de onsterfelijke mens geconcipieerd wordt. Dit gedachtenspinsel is echter, zoals we reeds opmerkten, van geheel andere aard, vibratie en samenstelling dan alle overige mentale wezens waarvan wij spraken. Het kan dientengevolge ook niet circuleren door de mild leversluis. Dit beeld staat stil te stralen als een bijzonder licht in het ademveld en houdt zich meestal op vlak voor de kandidaat, oog in oog met hem. Het treedt nu en dan uit het gehele microcosmische stelsel buiten het aurische wezen, aangetrokken door het infrarode gnosislicht, om daarna versterkt weer te keren. Van het team is echter dat dit alles heeft tot stand gebracht, wordt natuurlijk met de bloedsomloop weer omlaag gevoerd. En de functie van het begeertewezen is dan oorzaak dat deze voor hem vijandige substantie door middel van de nieren uit het bloed wordt verwijderd. In de lever en de nieren wordt het bloed als het ware uitgezeefd van alle aan de ik-natuur vreemde stoffen. Blijft het geestvonkatoom evenwel vibreren, met al de zojuist beschreven gevolgen van dien, dan krijgen we die vreemde en aan vele zoekers zeer bekende situatie van gespletenheid in ons bestaan, van het leven van twee levens. Wij bouwen al zoekende verder aan onze buitennatuurlijke mentale conceptie. Door middel van de hulp der geestesschool, de innerlijke tucht en de stuwkracht van het krachtveld reinigen wij ons mentale godsbeeld steeds meer van waan en bedrog. En inmiddels leven wij het gewone leven van de Efeziër. En uiterlijk verandert er in ons leven niets of heel weinig. De jaren vervlieten en hoogstens koesteren wij ons nu en dan aan het mentale beeld van die onvergankelijke die we met ons meedragen. En nu dienen wij een waarschuwing tot u over te dragen. Deze droomtoestand waarin wij ons vermeien in onze mentale spinsels kan heel lang duren, al te lang, soms vele incarnaties. Hoe komt dat? Omdat het begeertewezen door middel van het mild leversysteem niet slechts biologisch het bloed reinigt, doch ook schijnbaar met uw neiging tot zoeken gaat meewerken. Het begeertewezen, het ik, zit vol Atlantische slimmigheid. Het heeft een cultuur van eonen achter zich. En zoals het hoofd een brein bezit en het hart eveneens, zo bezit ons bekken in de plexus solaris eveneens een brein vol maanhersenbewustzijn. Geleid nu door deze intelligentie onderneemt het ik de poging uw mentale conceptie van den eeuwige, geboren uit het geestvonkatoom, te omhullen met waan, met allerlei speculaties, met volstrekte onwaarheden. Letterlijk wordt Prometheus op deze wijze geheel en al geboeid, geketend. Het beeld van het onvergankelijke wordt in het ademveld ingekampseld of verbonden met natuurocculte en natuurreligieuze ontwikkelingen. Daarom waakt de geestenschool zo voor het levend houden van de arbeid en voor de zuiverheid der wijsbegeerte. Want op deze wijze kan zij iedere kandidaat het beste helpen. Ze moet zich daarbij steeds spiegelen aan haar voorgangsters in de tijd, die keer op keer door allerlei belemmeringen die op deze wijze werden veroorzaakt, hun arbeid ontijdig zagen beëindigen. En leert nu, gezien dit alles, het heilsgeheim, het genezingsgeheim. Wanneer de kandidaat zijn mentale conceptie van de onsterfelijke, door een oprecht nagestreefd en geleefd leerlingschap, rein en zuiver houdt en zich volledig toevertrouwt aan de leiding van de geestenschool, zal dit nieuwe godgeboren embryonale wezen tot volle wasdom komen. En tenslotte zal de kandidaat het volwassen beeld van de oorspronkelijke hemelse mens, geboren uit de infrarode pool van het licht der gnosis, met zich meedragen. Wat moet er nu geschieden? Wat gaat er nu gebeuren? Ge weet dat alle gewone, natuurlijke gedachtenspinsels circuleren door de mild leversluis. De mentale conceptie van de hemelse mens dient nu, gedreven door de ultraviolette pool van het gnosislicht, op het klare wilsbesluit van de kandidaat eveneens tot deze circulatie door de mild leversluis over te gaan. Eventueel met innerlijk geweld. Aangezien het begeerte wezen, het ik, de toegang zal weigeren. Ge zult de gevolgen kunnen voorzien. Door deze nieuwe circulatie van geheel andere etherkrachten, van reine Christuseters, wordt de vesting van het ik aangetast. Het ik, het begeertewezen uit het bekkencentrum verdreven en een nieuw begeertewezen geboren. Nu verstaat ge wellicht die overoude mythe die bestond van de grondlegging der dialectische tijden. De mythe van Adam en Eva. Adam is de manas, de denker, het mentale beeld van de onsterfelijke. Eva is het nieuwe ik, het nieuwe begeertewezen dat uit de zijde van het lichaam zich moet gaan bewijzen. Deze beiden, deze man en deze vrouw, het begeertewezen wordt vanwege zijn polarisatie altijd vrouwelijk voorgesteld. Deze nieuwe Adam en deze nieuwe Eva moeten in ons stelsel geboren worden. Wanneer deze beiden zich verenigen in heilige arbeid, wordt uit hen lijfelijk geboren de nieuwe, getransfigureerde mens. Dit is het heilsgeheim waar Paulus van gewaagt. Dit is de receptuur, het vergankelijke dialectische kernorgaan, het mild leversysteem van de lijfelijke mens moet zich met de onvergankelijkheid bekleden. Het onvergankelijke moet daar binnenbreken. Dan zal in vervulling gaan het woord dat geschreven staat, het juichende woord, de dood is verzwolgen in de overwinning. Wie deze kruisgang wil gaan, zal overwinnen. Ten slotte zal de laatste speerstoot in de zijde, in de mild, bewijzen dat de dood van de aardse mens volkomen is. Slechts de hemelse mens zal dan wassen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij dan het beeld van de hemelse dragen. Doch let erop, eerst komt wat tot de ziel behoort en daarna het geestelijke. Met beide benen stevig geplant in de werkelijkheid vangen wij onze Via Dolorosa aan naar de morgen der verrijzenis.